Dan wil ik nu de schriftlezing aankondigen. Die zal zijn uit Markus 10. Markus 10, vers 17 tot en met 22. Ik lees voor uit het boek. Markus 10, 17 tot 22. Dat is erboven de rijke man. Toen hij weer verder ging, kwam er een man aanrennen. Hij viel voor Jezus op de knieën en zei: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Waarom noemt u mij goed? Vroeg Jezus. Alleen God is te goed. U kent de geboden. U mag niemand doodslaan. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder. Daar heb ik mij altijd aan gehouden, zei de man. Het was duidelijk zichtbaar dat Jezus genegenheid had voor deze man. Hij keek hem aan en zei: Er is één ding dat u niet hebt gedaan. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Kom dan terug en volg mij. Dan zult u rijk zijn in de hemel. Het gezicht van de man betrok. Verdrietig ging hij weg, want hij was erg rijk. Tot zover de schriftlezing. Dan wil ik nu graag het woord geven aan broeder van der Nieuwenhuis voor het woord. Dank je.
Goedemorgen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier in Harderwijk heb gestaan. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Herman van der Nieuwendijk. En, ik ben ouderling in de gemeente Apeldoorn en woon samen met mijn vrouw Ria in Nijbroek. Een heel klein dorpje in de IJsselvallei. Ja, dat verhaal van die rijke jongeling, het is voor velen van u waarschijnlijk zo overbekend. Weet u wat zo mooi is van die overbekende Bijbelverhalen, of waarvan we denken dat we er alles van weten? Doet u voor uzelf eens een test, of met een groepje, en schrijf eens zo'n verhaal op. We hebben vanmorgen gesproken over de bouw van de Toren van Babel bijvoorbeeld, tijdens de Sabbatschool. Schrijf het eens op en kijk dan eens wat je allemaal vergeet en wat je er allemaal bij fantaseert. Je zult tot wonderlijke ontdekkingen komen, denk ik. Nou, ook over die rijke jongeling. Welk evangelie ga je pakken? Het staat in drie verschillende evangeliën: Matthäus, Marcus en Lucas. En de strekking van het verhaal is hetzelfde. Maar elke evangelist heeft net iets andere nuances. We noemen hem de rijke jongeling. En dat komt omdat in de NBG-vertaling boven elke pericoop staat de rijke jongeling. Het woord jongeling, dat ik nog nooit in normaal Nederlands spraakgebruik heb gehoord. Maar Matthäus is de enige die hem een jonge man noemt. In Lucas wordt hij een hooggeplaatst persoon genoemd. Waarschijnlijk een lid van het Sanhedrin. En Marcus, die noemt hem iemand. Er staat: iemand liep op Jezus toe. Nee, zo staat het wel in heel veel vertalingen. Maar wat Dirk net las uit het boek, iemand kwam aanrennen. En dat is eigenlijk wat er ook in het Grieks staat. Hij kwam aanrennen. En dat hij kwam aanrennen, dat geeft aan dat het toch nog om een relatief jong persoon gaat. Hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt, dat gebruikt bijvoorbeeld Lucas ook in Handelingen 8, wanneer hij het heeft over Filippus, die Ethiopische kamerling daar ontmoet. Hij rent op de wagen af. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt. En dat zie je hier ook. En houdt u dat plaatje eens even vast. Want daar komt een nog vrij jong iemand aanrennen, valt op zijn knieën voor Jezus en ja, misschien nog bijna hijgend, zegt hij: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te bereiken? Wat noem je mij goed? Zegt Jezus. Alleen God is goed. En het lijkt wel, als ik dat lees, of er een zekere irritatie bij Jezus is. En ze richt je op God. Want wat wij mensen vandaag goed noemen, noem je dat morgen ook nog goed? Of wat jij goed vindt, vindt een ander dat ook nog goed? Ik dacht dat gisteren nog. Ik was op de fiets, ik kwam uit Cello. En die fiets bij ons zo binnendoor over smallere wegen. En ik ging een bocht om. En achter mij kwam een dure Mercedes aan. Ging ook die bocht om. Gaf gas. En binnen de kortste tijd zat hij aan de 90-100 kilometer waar je maar 60 mag rijden. En waarschijnlijk heeft hij gedacht: goed hè, dat ik dat kan. En ik dacht, nou, dat is even, dat helemaal niet goed. Dus wat de een goed vindt, hoeft de ander niet goed te vinden. Alleen God is goed, zegt Jezus. En we hebben dat ook gezongen in Psalm 118. Zijn goedheid duurt een eeuwigheid. Hij was gisteren goed, hij is vandaag goed en hij is morgen goed. En dan komt die vraag: wat kan ik doen om het eeuwig leven te beërven? Een vraag die heel veel in de Bijbel voorkomt. Wat kan ik doen? Er is zelfs Pilatus die dat vraagt. Jezus staat naast hem. En Pilatus die zegt: wat moet ik doen? Hij vraagt het alleen niet aan Jezus. Hij vraagt het aan de verkeerde. Hij vraagt het aan die opgehitste massa. Die zegt: kruisig hem. Kruisig hem. Wat kan ik doen? En deze man die vraagt het wel aan Jezus. Maar hoe ziet hij dat eeuwig leven? Moet u nagaan, hij zit in een maatschappij waar de norm is dat aan God de eer wordt gegeven door het houden van de geboden. Waar de mensen op de hoeken van de straten bidden. Waar je het aan hun kleding kunt zien. Misschien denkt hij van: hé, daar wil ik bovenuit stijgen. Er moet iets bijzonders zijn. Iets buitengewoons. Wat kan ik doen om dat eeuwig leven te bereiken? En die vraag die is aan Jezus al eerder gesteld. Ik neem u mee naar Lucas 10. In Lucas 10 komt er een wetgeleerde bij Jezus om hem te verzoeken, om hem op de proef te stellen. U weet, kent het ook allemaal, denk ik. En zie je, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: meester, wat moet ik doen om dat eeuwig leven te beërven? En dan stelt Jezus een wedervraag. Wat staat er? Hoe lees je het? En dan antwoordt hij: je zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus: je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Maar dan wil die man zich rechtvaardigen. Ik weet niet precies hoe ik dat woord rechtvaardigen moet interpreteren. Ik heb daar lang over nagedacht, ik kom er niet zo goed uit. In de Bijbel in gewone taal staat dat die man wil laten zien dat hij de wet beter kent dan Jezus. In elk geval vraagt hij dan van wie is mijn naaste, wie is mijn medemens? En dan begint Jezus dat verhaal te vertellen over de barmhartige Samaritaan. Ik laat het even daarbij, ik ga terug naar die rijke jonge man. En Jezus zegt ook tegen hem, op zijn vraag van wat moet ik doen om dat eeuwig leven te beërven, van houd de geboden. En eigenlijk een beetje ook in de trant van die ene man, die wetgeleerde, die zei van wie is mijn naaste, zegt hij, welke geboden? Zo staat dat in het Matthäus-evangelie. En Jezus die zegt tegen hem, je zult niet doodslaan, je zult niet stelen, je zult geen overspel plegen, geen vals getuigenis, je zult niet bedriegen. Geboden die allemaal met de mens te maken heeft. En dan moet je zich eens voorstellen dat je een ketting hebt met 10 kralen, die 10 woorden. En dan begint Jezus niet bij dat eerste gebod, nee, hij begint bij het zesde. Niet doodslaan, niet stelen, niet echtbreken, vals getuigenis, niet bedriegen. En dan gaat hij terug naar dat vijfde gebod. Eer je vader en je moeder. En die man die zegt, ja, ja, dat heb ik allemaal gedaan. Al die geboden die met de mens, de relatie van mensen onderling te maken heeft, die heeft hij gehouden. En natuurlijk, hij is een kind van de synagoge. Ook die andere geboden. Van je zult geen andere goden naast me hebben. Je zult de naam van God niet ijdel gebruiken. Je zult de Sabbat houden. Je zult geen beelden maken. Hij heeft dat allemaal gedaan. Hij zegt, ik heb dat vanaf mijn jeugd aan gehouden. En dan kijkt Jezus hem aan. En Jezus heeft hem lief. En dan moet er toch wat met je gebeuren. Als Jezus je aankijkt. En als Jezus wat tegen jou zegt wat je moet gaan doen. Dan moet dat wat in je losmaken. En dan zegt Jezus tegen hem. Er is één ding. Dat er ontbreekt. Hij. Die rijke man, die dacht, ik kom hier bij Jezus en ik ga hem vragen om een goed advies, om uit te stijgen boven die gemeenschap waarin ik ben, om te laten zien dat ik beter ben. Een goed, vrijblijvend advies. En hij krijgt hier eigenlijk een goddelijk bevel. Ga terug naar huis. Verkoop wat je hebt. En geef het aan de armen. En kom dan terug bij mij. En volg mij. Hij had naast dat eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Had hij een andere god. En dat was zijn rijkdom. En als je één gebod overtreedt, zegt Jacobus, dan overtreed je alle. Deze man die zat vast aan zijn rijkdom en doordat hij zo rijk was, kon hij zich verder ook zo goed aan die geboden houden. Laat ik eens even een heel triviaal voorbeeld noemen. Als u genoeg geld hebt en u gaat naar de markt en staat bij de groente-fruitkraam, en de koopman die kijkt even niet, is er voor u geen enkele aanleiding om stiekem een sinaasappel in uw tas te stoppen. Het wordt een heel ander verhaal wanneer je van een bijstandsuitkering moet leven en wanneer je een paar kinderen thuis hebt. Deze man die hoeft geen vuile handen te maken. Hij heeft gewoon een voorsprong op die armen. En eigenlijk zegt Jezus, van, doe die rijkdom weg. Maak vuile handen. Ga, excuseer het woord even, maar ga met je vuile poten in de modder staan. Dan zul je zien dat je mij nodig hebt. Want heeft deze man met al zijn rijkdom ook wel oog voor de mensen om zich heen? Hij moet leren dat hij Jezus nodig heeft. En de man gaat bedroefd weg. En als hij dan thuis komt, zal hij dan nog blij zijn met zijn bezittingen? En ik denk dat dat voor ieder van ons geldt. Als we een ontmoeting met Jezus hebben, als Jezus ons aankijkt, als Jezus ons zegt van doe dat weg uit je leven en je kunt het niet. Hoe kun je dan naderhand van iets waarvan je zoveel genoten hebt, nog echt genieten? En het is al heel erg treurig dat juist die blijde boodschap bij deze man zoveel droefheid geeft. En als één ding je ontbreekt, dan ontbreekt alles. Ik lees u een citaat voor uit het boek Navolging van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die vermoord werd in de Tweede Wereldoorlog, over dit onderwerp. Als Jezus heden ten dagen zo tot ons zou spreken, dan moeten wij weten dat hij slechts één ding van ons verlangt, namelijk dat wij geloven. Ons geloof is niet gebonden aan armoe of rijkdom of iets dergelijks, maar veeleer kunnen wij in het geloof beide arm en rijk zijn. En niet daarop komt het aan dat wij geen goederen bezitten, maar dat wij die goederen zo bezitten alsof wij ze niet bezitten. Wij moeten er innerlijk vrij van zijn. Ons hart moet niet aan onze rijkdom hangen. En nu zegt Jezus dan wel zoiets van verkoop je goederen. Maar Jezus meent echter, niet daarop komt het in waarheid aan, dat je dat nu ook uiterlijk volbrengt. Veeleer zul je de goederen rustig behouden, maar je zult ze zo bezitten alsof je ze niet bezit. Laat jouw hart niet aan je bezittingen hangen. En die rijke jonge man, die verdwijnt van het toneel. En dan komen de vragen van de discipelen. Allereerst wanneer Jezus tot hen zegt van, hoe moeilijk is dat voor rijken om het koninkrijk van de hemelen binnen te gaan? Maar die discipelen zeggen van, eigenlijk rijkdom, gezondheid, dat is toch een zegen van God? En zo zien veel mensen dat ook vandaag nog. Maar Jezus, die zegt, en ik lees dat eventjes uit het Lucas-evangelie. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En wie, vragen de apostelen, wie kan er dan nog gered worden? Kijk eens naar ons. Wij hebben alles verlaten. Wij, vissers, we hebben de boten en de netten daar gelaten waar die was. Matthäus, die belastingontvanger, die heeft zijn kantoor gelaten en is u gevolgd. Jezus die zegt dan, kies voor mij. En jullie hebben voor mij gekozen. Als je voor mij kiest, ja, dan zal dat veel problemen met zich meebrengen. Je zult misschien problemen met mensen krijgen, met je eigen familie, met je ouders, met je broers, met je zussen, misschien met je kinderen. Maar weet je wel, dat als je alles verlaat en mij gaat volgen, dat je tot de allerrijkste mensen behoort. Je zult het honderdvoudig terug ontvangen. En Jezus, je haalt het daarmee aan wat er in Genesis 26 vers 12 staat over Isaak. Isaak die zaaide en Isaak die oogste. En hij oogste honderdvoudig. Jullie zullen honderdvoudig ontvangen. Ja, je zult het moeilijk hebben. Maar, en dan komt opnieuw die vraag over dat eeuwig leven. En ik ga even terug naar dat Marcus evangelie. Het een na laatste vers uit dat stukje over die rijke jongeling. Daar staat... even kijken. En zij waren verslagen en zeiden tot elkander, maar wie kan dan nog behouden worden? Jezus zag hen aan en zei, bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. En in vers 30 staat, waar het heeft, of hij ontvangt honderdvoudig terug, nu in deze tijd, huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En ze zullen het dus moeilijk krijgen, maar Jezus die komt weer terug op dat eeuwige leven dat ze zullen ontvangen. Daar is die uitdrukking weer. Die eerste vraag, weet u nog van die rijke jongeling, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te beërven? En Jezus die zegt, volg mij en je zult het eeuwige leven beërven. Maar wat moet ik doen? Dat is zo'n vraag die zo heel menselijk is. Mensen willen je soms overtuigen van wat je moet doen. We hebben het vanmorgen ook nog in de sabbatschool over gehad. Van, je moet de sabbat houden. Je moet dit doen op sabbat. Je mag dat niet doen. Andere dingen. Om de gunst van God te verdienen. Maar als we nu eens kijken naar de brief van Paulus aan de Galaten. In de gemeente van die Galaten, daar bevinden zich Joodse christenen. En ook veel mensen die uit het heidendom christen zijn geworden. En die Joodse christenen die zijn van mening dat al die eerdere heidenen, dat die zich ook aan de Joodse wetten moeten gaan houden. En met name dat ze zich moeten laten besnijden. De verlossing door Jezus Christus is niet voldoende. Er moet wat meer gedaan worden. Eigenlijk om christen te worden moet je eerst volkomen Joods zijn. Maar Paulus laat zien dat het evangelie volkomen vrijheid is. De wet is voor ons alleen een gids. Het maakt duidelijk dat wij vergeving nodig hebben. Maar God heeft ons zijn zoon geschonken. Jezus Christus, hij is een geschenk. En toch, dat zit er in die mensen. Wat wil je doen? Ik wil wat extra's doen voor God. Maar al dat extra's wat we doen, dat helpt niet mee aan onze verlossing. Onze verlossing is alleen in Jezus Christus, die voor ons is gestorven aan het kruis en onze zonde op zich heeft genomen. Wat wil je doen? Het is een vraag die ook gesteld wordt door die cipier bij Paulus en Silas. Je weet wel, zij in de nacht vallen hun boeien af, gaan de deuren van de gevangenis open. En die cipier, die wil zichzelf van het leven beroven. En dan zegt Paulus, stop, doe dat niet. Hij zegt, maar wat moet ik doen? Hij zegt, geloof in Jezus. Wat moet ik doen, is de vraag van de mensen die zich laten dopen door Johannes de Doper. En helemaal in de trant van de bergrede zegt Johannes, Deel wat je hebt. Als je twee kleden hebt, houd er één zelf en geef er één aan de ander die hem harder nodig heeft. Als je een soldaat bent, wees dan tevreden met je soldij. En maak geen misbruik van de mensen. Wat moet ik doen? Dat is de vraag van de mensen op die eerste Pinksterdag. De mensen die de preek van Petrus hebben gehoord. Mensen die erbij zijn geweest. Hebben gezien dat Jezus werd veroordeeld. Werd gekruisigd. Mensen die zelf misschien hebben geroepen aan het kruis met hem. Wat moeten wij doen? Bekeer u. En laat u dopen. En de Heilige Geest zal u geschonken worden. En steeds weer datzelfde antwoord op wat je moet doen. Dus bekeren, het houden van de geboden en Jezus volgen. Wat moet ik doen? Alles ligt eigenlijk buiten ons bereik. Maar God heeft ons Jezus gegeven. Jezus heeft het voor ons gedaan. God had zoveel liefde voor de wereld. En als ze dat geloven, want daar gaat het om dat geloof. Als wij dat vasthouden, als wij die liefde van God zien, dan is het enige wat wij dan nog willen doen, die liefde aan hem teruggeven. Door Jezus te volgen en te laten zien wat Jezus in ons als een bekeerd mens bewerkstelligt. En daarvan gaan we nu zingen in het volgende lied, Ik wil Jezus volgen.